want to have?
Goedemorgen, iedereen hartelijk welkom bij de kerktelefoon. Luister naar een dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk, zondag 15 oktober. De voorganger is dominee Ad van der Dussen. We beginnen met de welkom en mededelingen. Daarna oefenen we met elkaar lied E111 en lied E105. Stilte, foto en groet. En daarna zingen we met elkaar Psalm 89, vers 1 en 3. Psalm 89, vers 1 en 3. We gaan verder met het gebed. En zingen samen met het combo E101 en E161. E101 en E161. Daarna is er een stukje over het thema samen op reis. We zingen vervolgens E201. E201 en daarna gaan de kinderen van de kinderbijbelgroepen naar boven. Die hebben een kidspraise vandaag. We lezen uit de Bijbel Romeinen 14 vers 5 en 12 vers 2. Romeinen 14 vers 5 en 12 vers 2. En 1 Korintiërs 1 versen 10 tot 13. 1 Korintiërs 1 versen 10 tot 13. Daarna is er de preek. Met het thema omgaan met elkaar. Dit is het zesde deel van de reis van je leven, samen dichter bij God. Na de preek zingen we gezang 242, de versen 3, 4 en 5. Gezang 242, de versen 3, 4 en 5. We lezen de geboden en zingen daarna Psalm 133, vers 1. Psalm 133, vers 1. Daarna is er een inleiding op de collecte. De collecte is Felix Kohol en Jan en Agnes vertellen iets over hun reis, Felix. Daarna is er dankgebed en voorbeden. We zingen tenslotte gezang 303, gezang 303 en we ontvangen de zegen. Ik lees u nog één keer kort de liturgie. E111, E105, Psalm 89 vers 1 en 3. E101, E61, E201, Romeinen 14 vers 5 en 12 vers 2, 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 13, Gezang 242, 3 en 4, Psalm 133 vers 1 en Gezang 303. Ik wens u een fijne dienst.
Best.
Goedemorgen, broeders, zusters, jongens en meisjes, hartelijk welkom. Ook de gasten, een hartelijk welkom. We vinden het fijn dat u bent en we hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent van harte welkom. Bovendien is er na de dienst een mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Als u daar behoefte aan hebt, kunt u dat kenbaar maken bij degenen die daarvoor in de buurt van de piano aanwezig zullen zijn. Dit geldt ook voor de gasten. We begroeten ook hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. De organist is Simon Kadijk. De kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. De collecte is voor Felix Kowal. Vanmiddag gaat dominee de Jong voor in een catechesedienst met als thema zondebesef. We zullen nu oefenen en zingen E111 en E105, dus uit onze eigen bundel. Na votum en groet zingen we Psalm 89, vers 1 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. We beginnen inderdaad met lied 111 uit de eigen bundel, dat heet Juich de Heere, gij ganse aarde. Het is een vrolijk loflied en het is een onberijmde psalmtekst die we met z'n allen kunnen zingen. En we hebben hem net al voorgespeeld, maar we spelen hem eerst nog een keer helemaal voor en daarna kunnen we hem met z'n allen twee keer zingen. Daarna zingen we Jezus voor liefde, dat is 105 uit de eigen bundel. En dat doen we in kanon, in drie groepen. We beginnen aan de rechterkant. Daarna het middenvak. En als derde zet het linkervak in. En als de derde groep hem twee keer helemaal gezongen heeft, dan stoppen we allemaal.
Wij zullen nu eerst even stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij bidden. Heere God, wij danken u diep eerbiedig dat u zo onvoorstelbaar groot en verheven als u bent, contact zoekt met ons. Te vaak nog denken wij dat we u kunnen begrijpen en vatten, terwijl het alleen maar andersom is. En wij prijzen u dat u ons begrijpt en omvat. Ons leven, ons bestaan. Deze vreemde, mooie, boeiende, chaotische wereld, dit heelal. En wij prijzen u dat u in uw onuitsprekelijke verhevenheid in Jezus Christus door uw geest dichtbij komt. Contact zoekt met ons door uw woord, door te spreken, door onze aandacht te vragen. En wilt u ons nu zegenen als we met elkaar onze aandacht aan u geven? Helpt u ons daarbij? Wilt u ons losmaken van allerlei gedachten die door ons hoofd kunnen jagen, ons concentratie geven? Helpt u ons open te staan voor u en uw vergevende liefde? Helpt u ons om tot rust te komen bij u? En wilt u ons naar u toe trekken, zodat we het kwaad achter ons laten, ook ons eigen kwaad, en leven met u in de verzoening? Heer, laat zo deze kerkdienst vol lofprijzing en vrolijk gezang, vol woorden van verkondiging en bijbellezing, een moment zijn voor ons mensen om u te zoeken en te vinden. In Jezus' naam. Amen. Het combo gaat ook het volgende moment met ons invullen om ons te helpen zingen en lofprijzen. De liederen zijn, althans wat de eerste twee betreft, gekozen met het oog op het thema van de dienst. Het is vandaag de laatste etappe in het project De Reis van Je Leven, Samen Dichter bij God. Een etappe die in het teken staat van omgaan met elkaar. En ik heb daarom gekozen E101, met in het tweede couplet: Jezus leert ons samen zijn in harmonie. En daarna E161, u maakt ons één, u bracht ons tezamen.
Ik heb hier een kleine aanvulling op. En dat gaat over Jezus geeft een loflied in ons hart, waar we nu mee beginnen. Het zijn vier coupletten. En daarna zingen we als het ware nog een vijfde couplet, maar dan op lai, 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 enzovoort. Thank you.
ga jij nou doen, Boop?
Ik,
Jij van plan?
Ja, ik wil op reis, joh, met jou. Net als toen, toen we nog jong en mooi waren, Sjaan. Toen we samen naar Canada gingen.
Canada. Maar dat is lang geleden.
Wat?
Ik denk wel... Nou, ik schat een jaar of 10.
Nou, zeg maar gerust, 15 jaar. 15 jaar, ja, ja.
Weet je, jij achter het stuur in zo'n grote Amerikaanse slee. Oh, ik zie het nog voor me.
Was toch wel erg leuk dat we dat toen konden doen, hè, samen.
Ja, maar weet je, alleen had ik het echt nooit gedaan. Absoluut niet. Autorijden, dat is niks voor mij.
Maar ja, dat was nou juist zo leuk, hè. Die Sjaan, die kan zo ontzettend goed kaart lezen. Dus ik hoefde alleen maar te rijden. En zij kwam verder.
Ja, dan ging het wel goed. We toerden overal naartoe, wat we al niet gezien hebben. Ottawa, Toronto.
Nou, en wat dacht je van de Niagara-waterval?
En
de CN Tower.
Niet te vergeten.
Wauw, geweldig.
Beste Engels, zo. Praatje maken met de mensen, zo, die tegenkwamen.
Ja, ja, ja. Ja, hallo, Sjaan. Hey. Dat durfde jij niet zo. Kom op, hé. Hey. Make it a little bit.
Zo zie je. Maar het ging toch goed.
Het ging goed gezegd worden. Het ging hartstikke leuk. Het liep gesmeerd, man. Hé, hey, maar... Nou is eigenlijk mijn vraag. Ga je nog eens een keer met me mee? Bijvoorbeeld, wat dacht ik? Naar Tsjechië.
Wat?
Lijkt je dat niks?
Tsjechië? Nou, oh, joh, zullen we dat nou wat doen?
Dat doen we zeker wel. Hier heb je vast de map. Kan je vast de plan uitpluizen?
Maar als jij dan maar rijdt.
Oké, okay. En als jij dan maar kaart leest...
Er is nu op de verdieping kidsprays voor alle kinderen in de leeftijd van de basisschool. Iets grotere kinderen die ook zin hebben om nog te zingen mogen van mij ook meekomen. Maar in ieder geval, alle kinderen zijn van harte welkom. We gaan lekker zingen boven.
Ik ga u 3 stukjes voorlezen uit het Nieuwe Testament. Ik heb gekozen met het oog op dat thema omgaan met elkaar. Romeinen 14 vers 5. Daarna Romeinen 12 vers 2. En daarna 1 Korintiërs 10. 1 bedoel ik vers 10 tot 13 het begin. U vindt op het uitgereikte papier ook notities over de uitleg van deze 3 teksten, waar ik in de preek nader op in zal gaan. Heel Romeinen 14 gaat over de onderlinge acceptatie in de kerk van elkaar, ook als je verschillende invulling geeft aan het christelijk geloof op bepaalde punten. En vers 5 spitst dat op een thema toe. Dat vers lees ik u voor. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. Voor de anderen zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Terugbladerend komen we bij Romeinen 12. Met een soort uitgangspunt voor het christelijk leven. En daaruit kies ik vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. En dan verder bladerend naar het volgende Bijbelboek, de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Uit het eerste hoofdstuk vers 10, 11, 12 en de eerste regel van vers 13. 1 Korinthe 1 vers 10. Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om alle eensgezind te zijn. Om scheuringen te vermijden. Om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Door Chloe's huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat de een zegt, ik ben van Paulus. Een ander, ik van Apollos. Een derde, ik van Kefas. En een vierde, ik van Christus. Is Christus dan verdeeld? Afgelopen dinsdagavond werden we met de neus gedrukt op ons thema toen het erover ging wat je aan anderen kunt hebben als je wil leren geloven. En toen we erachter kwamen dat het heel erg veel uitmaakt wie je dan hoort. We hadden het erover dat je soms iemand hoort dat je zegt van, daar kan ik niks mee, zo geloven, ligt me niet. Spreek niet aan. Zo geloven wil ik ook helemaal niet. En dat je dan iemand anders hoort en je denkt, hé, als het zo zou kunnen, is het misschien wel wat voor mij. En dan heb je het over mensen uit dezelfde gemeente. Soms begrijpen wij elkaar niet meer zo goed. Dat is het punt. Als het gaat over hoe je gelooft, hoe je bidt, hoe je zingt, hoe je stemt. Er zijn misschien mensen die bidden vurig dat Balkenende ook na 22 november weer premier wordt. En misschien bidt jouw buurman of buurvrouw in de kerk even vurig dat hij het toch vooral niet nog eens wordt. En het kan nog veel heftiger. In de Amerikaanse burgeroorlog van 1860 en later stonden twee groepen christenen met geweren tegenover elkaar. De ene groep christenen zei: wij moeten ons land nu verdedigen tegen zeer kwalijke aanvallen op ons economisch stelsel. Wij houden slaven en dat moet zo blijven en dat mag niet veranderen. God sta ons bij in dit gevecht. En daartegenover stonden christenen en die zeiden: wij bidden God dat hij deze strijd zo zal zegenen dat het nu gedaan zal zijn met het houden van slaven. En als het moet, dan schieten we op elkaar. Want God wil het. De grote Amerikaanse president Abraham Lincoln, die heeft een buitengewoon belangrijke en grootse toespraak gehouden, waarin hij dit in kaart bracht en zei: dit is er aan de hand in ons land. Beide partijen lezen dezelfde Bijbel en bidden tot dezelfde God. Ieder roept zijn hulp in tegen de ander. Zo verschrikkelijk oneens kun je het als christenen onder elkaar zijn. En hoe ga je daarmee om? Als je elkaar niet meer aanvoelt, niet meer begrijpt of zelfs niet meer vertrouwt. Je zou denken dat is voldoende om uit elkaar te gaan. Dat is in Amerika ook gebeurd. Er zijn kerken ook inderdaad gesplitst op dit thema. Er kwamen kerken pro-slaven houden en kerken die er tegen waren. Maar het grootste van Lincoln is geweest dat hij zijn volk voorging op een andere weg. Hij heeft in diezelfde toespraak gezegd: laten wij niet oordelen opdat wij niet geoordeeld worden. De gebeden van beide zijden konden niet worden verhoord. En die van geen van beide zijden zijn volledig verhoord. De Almachtige heeft zijn eigen oogmerken. Laat ons voortgaan met haatdragendheid jegens niemand, met liefde voor allen, met standvastigheid in het recht, zoals God ons dat recht laat zien, ons inspannend ter voltooiing van het werk waarmee wij bezig zijn. Zo heeft Abraham Lincoln uiteindelijk zijn volk door deze buitengewoon diepe crisis heen mogen leiden. In herinnering aan het evangelie. Oordeelt niet opdat wij niet geoordeeld worden. Inderdaad is het een Bijbelse benadering om elkaar vast te houden en ruimte te geven. Vandaar de eerste tekst die ik gekozen heb, met daarin een opvallend pleidooi van Paulus voor ruimte. Ogenschijnlijk gaat het om een onnozel iets, al helemaal vergeleken bij die verschrikkelijke burgeroorlog over het houden van slaven of juist niet. Feestdagen. Zijn er dagen in het jaar die er uitspringen of niet? Zijn er heilige dagen of niet? Nee, zegt de een. Ja, zegt de ander. Kan je zeggen: nou, geen woord aan vuil maken. Ho, dat zeg je altijd als je op afstand staat. Maar als je midden in zoiets zit, wordt het groots en veel en moeilijk. Let maar op. Als mensen over 20 jaar naar ons zouden kijken, zouden ze zeggen: waar maakten die mensen zich druk om? Ongelooflijk. Maar wij zitten er middenin Dan is het groot en veel en moeilijk. Feestdagen heeft ook uitingen voor de praktijk van het leven. Het is niet maar een theorie, maar er waren dus ook christenen die zeiden, op zaterdag doe ik dit niet, dat niet, dat niet. Sabbatdag. En anderen zeiden, het staat toch een lastig figuur. Wettisch, vervelend, dom. En dan komt Paulus dus met ruimte voor elkaar. Ruimte om elk de overtuiging die hij of zij heeft na te leven. Je kunt dat met een modern woord zo zeggen. Paulus zegt, je moet niet je eigen standpunt verabsoluteren. Alsof dat de absolute waarheid is waar niks anders naast kan bestaan. Zoals Lincoln het ook zei. Zelfs dat enorm principiële punt van het slavenhouden, we mogen het nu niet verabsoluteren alsof de ander alleen nog maar doodgeknald mag worden. Ruimte. Je vindt hier bij Paulus een motief dat in de moderne tijd enorm is gaan spreken. Het motief van het individuele. Dat zit in het woord iedereen. Iedereen moet zijn eigen overtuiging volgen. En daar staat echt een woord dat ook bedoelt. Ieder afzonderlijk. En dat betekent dat Paulus zegt, er mag in de kerk geen tirannie komen van een meerderheidsstandpunt. Er moet ruimte zijn voor die individuele overtuiging. Wel dan een overtuiging die diepgang heeft, waar mensen voor gaan. Het staat hier tegenover twijfel en aarzeling. Maar als er mensen zijn die zeggen, het is echt wat God wil, die sabbatdag. Ruimte. Ook al ben jij diep overtuigd dat dat in Christus niet meer het geval is. Het is dus een regelrechte aansporing ook aan ons om ons eigen standpunt, onze eigen overtuiging niet te verabsoluteren. Maar hoe moeilijk dat ook is, ruimte te maken voor anderen die een andere benadering hebben. Daar hoort Romeinen 12 bij, want deze tekst kun je nooit een eigen leven gaan laten leiden. Er zijn namelijk enorme valkuilen. Er is de valkuil van het puur gevoelsmatige kiezen. Ik voel het zo. En dat is einde gesprek. Dan ben je niet meer aanspreekbaar. Dan ben je ook niet meer bereikbaar voor argumenten. Dan laat je elkaar eigenlijk los. Ik voel het zo. Jij anders. En wij worden door een wereld van elkaar gescheiden. Dat leidt tot een totaal relativisme ook. Niet verabsoluteren betekent niet dat alles relatief wordt. Totaal relativisme betekent, we weten eigenlijk niks. Niks zeker. Uiteindelijk, we doen wat. Waarvan we denken dat dat goed is. Maar wie zal ooit zeggen of het dat is? En het leidt ook uiteindelijk tot een puur subjectivisme, waarmee we bedoelen dat je je opsluit in jezelf en zegt, ja, ik denk dat het zo moet. Ik denk het. Geen objectieve maatstaf meer. En daarom is het zo belangrijk dat wij Romeinen 12 erbij houden, want daar zit samenhang in. In de vertaling is dat helaas weggevallen. Dat is altijd bij vertalingen, hoe begrijpelijker ze worden, hoe onnauwkeuriger ook. Omgekeerd, hoe nauwkeuriger, hoe onbegrijpelijker. Daar komen we dus nooit uit. Dus we leven vrij en blij met de nieuwe Bijbelvertaling. Heel duidelijk, heel begrijpelijk, maar af en toe niet nauwkeurig. Hier is het woord denken of gezindheid weggevallen. Ik heb het op de notitie met zoveel woorden neergeschreven. In Romeinen 12 vers 2... U moet u niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. En dat woord gezindheid, dat komt ook terug in Romeinen 14 vers 5. Dan klinkt het ongeveer zo, als je het heel letterlijk vertaalt. Ieder moet in zijn eigen gezindheid ten volle overtuigd zijn. En daar is iets mee met die gezindheid. Dat is een heel wezenlijk punt van Paulus, dat hij zegt, je moet in je denken, in je mentaliteit, in je mind, zoals de Engelsen het zeggen, daarin moet je naar Christus toe. Hij stelt tegenover elkaar aanpassen aan deze wereld en Christus als Heer aanvaarden. En wie Christus als Heer aanvaardt, wordt een nieuw mens. En die gaat nieuw tegen de dingen aankijken. Anders. Vanuit de nieuwe schepping gaat hij de dingen zien. Omdat Christus ons leidt naar de nieuwe schepping. En zo brengt Paulus een enorm punt aan teweeg. Dat hij zegt van, in de gemeente zijn we zeer op onze hoede voor aanpassing aan deze wereld. En vinden wij elkaar in het vernieuwen van ons denken. Aanpassen aan deze wereld, ouderwets was dat wereldgelijkvormigheid. We nemen de normen en waarden van de wereld zoals die er is over. En Paulus zegt, dat kan niet meer. Als je bij Christus hoort, is dat voorbij. Dan leer je nieuw denken. Een nieuwe mentaliteit. De bergredenmentaliteit, de verzoeningsmentaliteit. Maar ook de reinheidsmentaliteit. De zuiverheidsmentaliteit. De eerbiedmentaliteit. De God wil ik dienen mentaliteit. Dan ga je zoeken naar wat God van je wil en wat hem welgevallig is. Dat is totaal anders. Wat is hem welgevallig? Waarmee eer ik hem? Waarmee kan hij blij zijn? Dat is een nieuwe mentaliteit. En Paulus zegt, dat is het uitgangspunt in de gemeente. Alles wat neigt naar aanpassingen aan deze wereld, daar is geen ruimte voor in de gemeente van Christus. We zeggen er nee tegen. We zeggen enkel maar ja tegen dingen die horen bij wat God welgevallig is. Zo is er dus geen sprake van een subjectieve, relativerende en uiteindelijk gevoelsmatige ruimte. En heldere grenzen die te maken hebben met, ik dien Christus, ik leef tot Gods eer. En ik maak mij los van deze wereld met zijn normen en waarden. En dat komt dus terug in Romeinen 14. Er is niet ruimte voor alles, er is ruimte voor een nieuwe gezindheid waarin mensen zoeken naar wat is God welgevallig. En daarin kunnen ze elkaar herkennen. Dat is de overeenkomst. En dan gaan ze uiteen in die concrete invulling. En dat is dramatisch genoeg. Maar op basis van die eenheid zegt Paulus, hier moet ruimte voor zijn. Maar als die eenheid er niet is, die nieuwe gezindheid niet, als het uiteindelijk een kwestie is van, nou ja, ze doen het over al die feestdagen, dus wij ook, dan heb je een kwaai aan Paulus. En dat blijkt ook verderop in het Nieuwe Testament. Kan hij zich vreselijk opwinden over mensen die feestdagen vieren, omdat iedereen het doet. Zegt hij, schijn nou toch uit, dat is geen argument, al doet iedereen het. Hoort het bij het nieuwe leven van Christus? Dat is de vraag. Helder, zeer scherpe afbakening, ook in 14 vers 5. Het gaat om die gezindheid. En als je in die gezindheid bezig bent, dan is aanvaarding mogelijk. Maar er moet nee gezegd worden tegen alles wat riekt naar wereldgelijkvormigheid. En dan begint het. Dan beginnen de moeilijkheden. Want wie maakt nu uit wat in dit geval wereldgelijkvormig is en wat in dit geval Gode welgevallig is? En dan is het belangrijk om te letten op het woordje ontdekken in Romeinen 12 vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil. Daar zit iets in van, dat is niet altijd meteen duidelijk. Elders wordt het woord vertaald met onderzoeken. Dat is nog wat scherper. Ik moet het onderzoeken. Het is een beetje onhanteerbaar nog. Hoe zit het eigenlijk? Ja, hoe zit het eigenlijk? Dat weten we nog niet. Dat wisten ze in 1860 nog niet met elkaar. Hoe zit het eigenlijk met die slavenhouder? Ik ben ervan overtuigd, zus, ik ben ervan overtuigd, zo. Hoe zit het eigenlijk? Ontdekken. Onderzoeken. En dat is samen op reis. Samen uitzoeken wat de wil van God is. En in dat proces ben je het vaak niet met elkaar eens. Als het allemaal klip en klaar was, geen probleem. Sommige dingen zijn ook klip en klaar in de Bijbel. Moet je niet moeilijker maken dan het is. Andere dingen zijn niet klip en klaar. En dan moet je het onderzoeken. En dan samen op reis. Ja, en dan komt toch dat verhaal van de kaartlezer en de vrouw achter het stuur. Ik moest even denken aan wat mijn vader altijd ons inprentte. Hij zei, ik heb een hele goede vriend, maar ik ga nooit met hem op vakantie, want ik weet zeker dat we dan na één dag al vreselijke ruzie krijgen. Want dat wil dus niet zoals hij is en zoals ik ben. Je kunt inderdaad ontzettend ruzie krijgen als je samen op vakantie gaat. Heel erg. Het is een kunst om samen op vakantie te gaan. En die kunst is er alleen maar te leren als je zo inzet. Je zegt, ja, jij hebt iets wat ik niet heb. En ik heb iets wat jij niet hebt. En als we dat nou harmonieus samenvoegen, dan komen wij ergens. En dat is het punt in 1 Korinthe 1. Daar dreigen de mensen van elkaar afscheid te nemen. Er is groepsvorming. Er dreigen scheuringen. Er dreigt iets van, wij gaan maar niet met elkaar meer op reis, want we snappen elkaar niet meer. Het zit hem vast op groepsvorming rond christelijke predikers. Paulus heeft de gemeente gesticht. Na hem kwam Apollos. Buitengewoon intellectueel begaafde man. Die waarschijnlijk ook veel mooier kon praten dan Paulus. En een heleboel mensen waren er helemaal weg van. Dan had je nog het zwaargewicht uit Jeruzalem, Petrus, Kefas genoemd hier. Wij kennen hem beter als Petrus. En daar hadden ze in Korinthe toch ook nog wel oren naar. En die benaderden het toch wel weer heel anders dan Paulus. En dan had je ook nog mensen, die waren heel stoer. Die zeiden, nee hoor, wij hebben niks met al die mensen. Wij zijn vroom, wij hebben het alleen maar met Christus. En dat vulden ze op hun manier in. En ze begrepen elkaar op een gegeven moment zo slecht. Ze zeiden, wij kunnen maar beter niet samen op reis, hè. Dat is het model van, ik zoek de kerk die bij mij past. Ik zoek de kerk waar ik me lekker voel. Ik zoek de kerk waar ik, ja, gelijkgestemden om mij heen heb. Dat is fijn, dat is ook gezellig. Dat is ook, dan heb je nooit meer die moeite. Dan heb je aan een half woord genoeg. Je hebt geen discussies meer. Oh, ik kan me dat zo indenken. Dat moet heerlijk zijn. Om met mensen in een kerk te zitten die helemaal precies zo denken en bidden en geloven en zingen en voelen als jij. Heerlijk. Maar dan hebben we ook een kwaai aan Paulus. Want dan zegt hij, splitst Christus zich dan? Valt onze Heere Jezus dan in stukken uit elkaar? Waar zijn jullie mee bezig, zegt hij. Jullie zijn toch één in jullie denken en dan heb je weer dat woord. Gezindheid, mentaliteit, denken. Dat woord dat je in vers 10 vindt. Vermijd scheuring om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Hoe zit dat nou met die nieuwe gezindheid? Die hebben jullie toch? Of je nou van Apollos of Christus of Paulus of weet ik wat bent. Dat is het toch? En dan is het toch zo dat je elkaar nodig hebt. Dan kunnen de Apollos mensen toch beter achter het stuur gaan zitten. En de Paulus mensen toch beter de kaart lezen. Het rare is, ook hier dreigt weer de verabsolutering. Ik sluit me op in mijn eigen clubje. En ik gun anderen zoveel ruimte dat ik ze uitwuif en zeg, veel plezier in jullie kerk. Maar ik laat ze los. En ik verabsoluteer eigenlijk mijn eigen idee. Alsof ik van die anderen niks meer te leren heb. Alsof ik ze niet nodig heb. Paulus wijst een hele moeilijke weg. Zegt niks niet uit elkaar. Ik weet dat het om moeilijkheden vragen is. Een kerk met en Apollos en Petrus en Paulus. En mensen die zeggen nee hoor, we hebben alleen maar Christus. Ik weet het, het is om moeilijkheden vragen. Maar het is wel Christus. Het is het geheim van de gemeente van Christus. Het geheim van de gemeente van Christus is verzoening. Samen op reis. Samen naar de eindstreep. En niet die dwaze hoogmoed dat jij het alleen weet en ook dat je daar alleen kunt achterkomen. En ook niet ervan uitgaan dat je het wel nooit zult weten. Paulus heeft toch een zeker optimisme. Het optimisme dat je niet blijft steken in het verschil van mening over feestdagen. Of geloofsbeleving. En de kerkgeschiedenis geeft hem wel gelijk. Je vindt in de kerkgeschiedenis voorbeelden dat men over en weer van elkaar leerde. Ik heb eens een congres bijgewoond waar over Luther werd gesproken door een Rooms-katholieke geleerde. En hij hield een magnifieke lezing over Luther. En over het gelijk van Luther. En over hoe de katholieke kerk zijn winst doet met Luther. Prachtig. Zoals je ook protestantse geleerden kunt horen betogen met overtuigingskracht dat wij dingen zijn kwijtgeraakt van de katholica. Prachtig. Er zit wel degelijk progressie in de geschiedenis als het gaat om meer consensus vinden, samen voelen. Daarin gelooft Paulus. En daarom heb je elkaar nodig. En is het een gevaarlijke verleiding eigenlijk om de kerk op te delen volgens het principe soort zoekt soort. Dat is ook de zin van het kerkverband. Dat je bij verschil van mening toch hardnekkig aan elkaar vraagt en hoe denk jij erover? Dat is de zin dat wij een regiovergadering hebben. Dat is de zin dat wij een landelijk verband hebben. Om je eigen ideeën toch ook te checken. Klopt het wat we zeggen? Om je te confronteren. Te zeggen, leg mij uit waarom je het anders vindt. Om te raden te gaan bij de anderen. Als je dat loslaat, verabsoluteer je je eigen ideeën. En breek je die nieuwe wereld eigenlijk uiteen. Eigenlijk is het aanpassing aan de oude wereld. Ieder zijn koninkrijkje. En de nieuwe wereld heeft maar één Heer. Nou, dat is een groots, bezielend visioen. Maar dat hoort er wel bij. Bij het omgaan met elkaar. Amen. Wij zingen met elkaar gezang 242, een lied over het werk van de Heilige Geest. vers 3, 4 en 5. Ik lees u nu de wet van God voor op basis van het evangelie. Een aansporing tot nieuw christelijk leven vanuit het toebehoren aan Christus. Filippenzen 2. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Wij antwoorden met het zingen van Psalm 133, vers 1. Tijd voor een vrolijk moment, want de kinderen die, wij konden het niet horen, maar vast luid gezongen hebben, die komen nu weer terug.
Zo, daar zijn we weer. Hebben jullie ons nog gehoord, of niet?
Nee.
Sommigen wel, ik zie sommigen geknikken, we hebben heel hard gezongen namen. Nou, de reis van je leven, daar zijn we met z'n allen bezig. En Abraham, daar zijn de kinderen mee begonnen. Ze hebben prachtige werkjes laten zien de afgelopen weken, wat ze gemaakt hebben, allemaal in het kader van het thema van Abraham. En wij hebben daar ook een ontzettend mooi liedje over. En dat ook over op reis gaan. En ik zal het refrein even voorlezen. Trek uit je huis en laat alles los. Ik heb iets moois voor jou. Je hoeft niet alleen
op reis te gaan, want ik, God, blijf je trouw. En we hebben drie solisten samen met Bia en drie. En die gaan de complexie zingen. Het eerste complexie gaat over Adam die geroepen wordt en die denkt dat het zin heeft, maar ben ik vermoedigd. Het tweede complexie dan en derde, hoe blijft dat als je Adam God gezegend heeft?
Nou, Els, drie keer de scheepsrecht. Lieve Els, dan horen alle mensen thuis en in de kerk het allemaal even goed. Jij had dit niet verwacht. We hebben het ook helemaal niet afgesproken. Maar wij willen jou toch even in het zonnetje zetten. Els heeft namelijk 7 jaar kinderkoor goed gestemd, gedirigeerd. Daarna was het de Kids Praise. En Els heeft besloten om haar talenten voor andere dingen te gebruiken. Nou, een heel goed besluit. Wij vinden het wel heel jammer, maar wij willen het niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus bij deze willen we Els een hele mooie kaart geven. Jouw dochter Sophie mag hem overhandigen. Alle namen staan erop. En Anna wil namens ons allen jou een bosje bloemen geven. En een groot applaus. Nou Els, aan het applaus te merken, heeft de gemeente het ook erg gewaardeerd wat jij hebt gedaan. Jouw inzet is grandioos. We willen ook, als verrassing, Els toezingen. Want lied nummer 72 uit uw eigen bundel is een lied geweest dat het kinderkoor en Kids Praise ooit geoefend hebben. En daarna is het ook in de eigen bundel terechtgekomen. Dus mede dankzij jullie is dat nu lied 72. Zullen we erbij gaan staan en Els toezingen?
Hallelujah, hallelujah.
waarvoor nu de collecte wordt gehouden, zal of Jan of Agnes of beide door iets daarover zeggen.
Ja, broeders en zusters, jongelui. Agnes en ik die zijn in juni van dit jaar in Burkina Faso geweest. In de hoofdstad Ouagadougou. Bij dokter Felix Kohol. Wij waren daar op uitnodiging van hem om namens onder andere de Nederlandse Gereformeerde Kerk, dus u, aanwezig te zijn bij de officiële opening van de kliniek Larry Hébert. Zo heet de kliniek. Na een aantal jaren is het er toch van gekomen. Er zijn aanvankelijk best een aantal problemen geweest om de polykliniek te realiseren, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Vandaar ook een officiële opening. Een officiële opening in aanwezigheid van de minister van Gezondheid. Dat betekent ook dat de verhoudingen binnen de overheid met het project daar ook weer op orde zijn. Nou, verwacht u dat er na een opening ook zoiets is als een afsluiting. Maar dat is niet het geval. En dat is natuurlijk wel fijn, want anders dan is er iets afgelopen en mooi werk moet altijd doorgaan. Want wij hebben daar in Ouagadougou aangetroffen een heel groot trein van globaal 1000 vierkante meter. En midden op dat trein staat een klein kliniekje. En er is nog ruimte voor 5 andere gebouwen. Dat ligt ook in de bedoeling van dokter Kohol om dat de komende jaren te realiseren. En daar is geld voor nodig. Om u een indruk te geven. Het volgende plan is het bouwen van een kraamkliniekje. En dat kost aan bouwkosten, let wel, de som van 25.000 euro. Dat is punt 1, wat ik u wilde vertellen. Het tweede is, wat wij daar nog meer aangetroffen hebben, is een hele grote groep van enthousiaste mensen. En naast enthousiasme zijn ze ook deskundig. Ze zijn goed opgeleid en de polykliniek, die daadwerkelijk gericht is op prenatale en postnatale zorg, die draait daar. Verder kan ik u vertellen dat, alhoewel ik daar zeker geen expert in ben, maar me toch ook door anderen buiten het project heb voor laten lichten, dat wat daar staat, de toets der kritiek als het gaat om bouwkunde en standaards in de gezondheidszorg, prima en zeker volgens Burkinese begrippen kan doorstaan. Felix is naast een uitstekend arts ook iemand die daadwerkelijk in staat is om een kliniek te managen. Ik zal u het voorbeeld geven. Voordat de eerste patiënt daar binnenkwam, was de staf op orde. En het komt vaak voor bij onze Afrikaanse broeders en zusters dat er een ziekenhuis komt en zegt, oh ja, we hebben ook nog mensen nodig. Het was allemaal klaar. Maar dat betekent ook iets. Dat betekent dat momenteel natuurlijk die mensen betaald moeten worden. Er zijn patiënten, er komen mensen in de kliniek, maar er zijn nog onvoldoende inkomsten om ervoor te zorgen dat daar alle personeelsleden uit betaald kunnen worden. Het derde punt wat ik u wil noemen is dat Felix en zijn vrouw Nima daar geen salaris krijgen uit het ziekenhuis. En dat heeft te maken met een aantal achtergronden die in Burkina Faso zo geregeld zijn ten aanzien van dokters die vanuit een vreemd land daar gaan werken. Felix is een Nigeriaan en werkt in Burkina. En er zijn regels voor dat hij daar dus geen salaris mag verdienen in de gezondheidszorg. Ik zal daar verder niet op ingaan, want dat is heel complex en ingewikkeld. Dus er moet nog geld komen om ervoor te zorgen dat het gezin Kohol in hun levensonderhoud kan voorzien. Dat zijn dus de 3 punten waar wij als gemeente de komende jaren ons geld voor bij elkaar brengen. uitbreiding van de kliniek, zorgen voor de exploitatie van het ziekenhuis en dat is zeker niet het minst belangrijke, het levensonderhoud van een gezin. Verder is er nog te melden dat er in juli van het afgelopen jaar een Vlaamse dokter, Peter van Dingenen, met zijn vrouw en 4 kinderen ook naar Burkina Faso vertrokken zijn. Zij gaan er ook werken in de kliniek. En deze zomer gaan Peter, Mark en Deborah de Vries daar naartoe. Mark is een technicus, met name op het gebied van medische apparatuur en computers. En die gaat zorgen dat het niveau van de kliniek daar in ieder geval op orde kan blijven. U hoort, broeders en zusters, er is nog genoeg reden om zo'n project na een opening van de kliniek niet af te sluiten. Dus ik wil deze collecte hartelijk in uw bijdrage hartelijk aanbevelen. Dank u wel. Want ik heb nou wel wat dingen gezegd, maar alleen met zeggen, dan proeft dat nog niet. Agnes heeft van de week een presentatie gemaakt met een aantal foto's. En wat heel leuk is, toen die kliniek geopend werd, was daar de Burkinese televisie aanwezig. En we hebben vanuit Burkina Faso dat filmpje hier gekregen en omgezet. Dan kunnen we dat ook laten zien. Hoe meer u van ziet, hoe enthousiaster u moet worden. Dank u wel. Na de dienst, hier ergens denk ik.
Laat ons nu danken, voorbeden doen, voor elkaar, voor de kerk, voor de wereld.
Ik ga u voor in gebed. Dank u, Heere God, onze Vader, voor nieuw leven, uw belofte van een nieuwe schepping, de komst van Jezus Christus en de uitstorting van uw geest, en de beweging die u op gang hebt gebracht en laat doorgaan naar die grote vernieuwing toe. En dank u dat u ons daarbij betrekt. Helpt u ons om, als wij heel verschillend over dingen denken met betrekking tot die vernieuwing, elkaar ruimte te geven. En helpt u ons evenzeer om in dat alles te blijven zien wat boven die verschillen van mening en praktijk uitgaat. En help ons zo ook om de eensgezindheid, het samen op reis naar het ene grote doel, vast te houden. Helpt u ons om veel respect over en weer voor elkaar te hebben. Helpt u ons ook om te zien wat bij het nieuwe hoort en wat verouderd is en moet verdwijnen. Helpt u ons in de liefde en in het luisteren. En helpt u ons om volhardend te zijn in het samen elkaar bevragen op standpunten en meningen en samen te zoeken naar wat uw wil is en wat u welgevallig is. Heer, behoed ons voor een uit de bocht vliegend individualisme. We bidden u voor elkaar in onze levensgang en danken u dat u ons kent en met uw liefdevolle ogen volgt en onze weg baant. En wij bidden u, Heer, doe dat in het bijzonder voor hen die donkere bergen voor zich zien opdoemen. Baan hun weg. Vertroost hen in donkere dalen. Troost hen in hun leven. We bidden u voor de kerk, voor onze Nederlands gereformeerde kerken, regionaal, landelijk, dat we daadwerkelijk wijzer worden van elkaar en het niveau halen dat u beoogt. We bidden u voor onze zustergemeente, de Christelijke Gereformeerde Kerk, en haar omgaan met interne verschillen. En helpt u ons om elkaar ook daarin over en weer vast te houden en samen op reis te blijven. En we bidden u voor de wereldkerk, waarin zoveel gebeurt, verwarring is, maar ook zoveel veelbelovends, dat uw geest teweeg brengt. Wilt u daarmee doorgaan? En wij bidden u voor de wereld. Wij denken aan de verschrikkelijke burgeroorlog in Irak. We denken aan de spanningen rond kernproeven van Noord-Korea. Heer, gevoelens van angst en onmacht liggen op de bodem van veel harten. Wilt u Heer zijn en uw schepping terechtbrengen en aan al die mensenkinderen denken? En zo bidden wij u wilt u God zijn. En uw koninkrijk doen komen. En uw naam heiligen. Amen. Ons slotlied is gezang 303, dat we zingen in wisselzang. 1, 3 en 5 allemaal, 2 de vrouwen, 4 de mannen. Ik had mij voorgenomen in het gebed te danken en te bidden voor het werk van Felix Kohol. Ik had mij voorgenomen om in het gebed te danken voor onze kinderen, waar we zo blij van worden. En ik ben het toch vergeten. Dat spijt me. Misschien kan mijn collega het goed maken. Vanmiddag. Ontvangt u de zegen van God. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met jullie en u allen.